De kerkenraad deelt u nog het volgende mee. Om te komen tot een eigen herder en leraar stelt de kerkenraad de volgende kandidaten. Dominee J. de Bruin en dominee A.A. Egers. In de komende kerkblad kunt u lezen hoe de stemming zal plaatsvinden op DV woensdag 6 januari. Dinsdagavond is er een contactavond via de livestream. Deze avond begint om 19:30. Vanwege het coronavirus en de brief die de kerkraad vanuit de commissie van de veiligheidsregio Rotterdam heeft ontvangen, is besloten om alle activiteiten stil te leggen en de kerkdiensten terug te brengen naar 30 personen. Ook de huisbezoeken zullen tot nader bericht niet doorgaan. Eerste kerstdag zal professor Dr. A. Baas voor ons voorgaan. Op de tweede kerstdag kunnen de zondagsschoolkinderen kijken en meeluisteren via de livestream naar de vertellingen van de zondagsschool. Deze begint om 10:00. En volgende week zondag zal dominee Arnouds voor ons voorgaan. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 85ste psalm. Daarvan het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 85ste psalm. stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet, om vervolgens te lezen uit het profetenboek Micha en daarvan het tweede hoofdstuk. De schriftlezing Micha 2.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, en noch van hetgeen onder op de aarde is, en noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, en noch hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is het de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilende dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wee dien die ongerechtigheid bedenken en kwaads werken op hun legers. In het licht van de morgen stond doen zij het, terwijl het in de macht van hun lieder hand is. En zij begeren akkers en roven ze en huizen en nemen ze weg. Alzo doen zij geweld aan de man en zijn huis, ja, aan een iegelijk en zijn erfenis. Daarom alzo zegt de Heere: zie, ik denk een kwaad over dit geslacht, waaruit gij lieden uw halzen niet zult uittrekken en zo rechtop niet gaan, want het zal een boze tijd zijn. Ten dien dagen zal men een spreekwoord over uw lieden opnemen en men zal een klagelijke klacht klagen en zeggen: wij zijn ten enenmale verwoest, hij verwisselt mijns volksdeel. Hoe ontwendt hij mij? Hij deelt uit, afwendende onze akkers. Daarom zult gij niemand hebben die het snoer werpen in het lot, in de gemeente des Heren. Profeteert gij lieden niet, zeggen zij. Laat die profeteren. Zij profeteren niet als die. Men wijkt niet af van smaadheden. O gij die Jacob huis geheten zijt, is dan de geest des Heren verkort? Zijn dat zijn werken? Doe mijn woorden geen goed bij dien die recht wandelt. Maar gisteren stelde zich mijn volk op tot vijand tegenover een kleed. Gij stroopt een mantel van degene die zeker voorbij gaan, wederkomende van de strijd. De vrouwen mijns volks verdrijft gij, elk een uit het huis hare vermakingen. Van haar kinderkens neemt gij mijn sieraad in eeuwigheid. Maak u dan op en gaat heen, want dit land zal de rust niet zijn, omdat het verontreinigd is. Zal het u verderven, en dat met een geweldige verderving? Zo er iemand is die met de wind omgaat en valselijk liegt, zeggende: ik zal u profeteren voor wijn en voor sterke drank, dat is een profeet dezes volks. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het dus samenzetten als schapen van Bosra. Als een kudde in het midden haren kooi zullen zij van mensen deunen. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heere in hun spits.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, dat het laatste vers wat we met elkaar hebben gelezen. Micha 2 vers 13. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heere in hun spits. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. En we willen in onze voorbeden gedenken de rouwdragende broeder Aan Molenaar van de Talmaweg, zuster Gauw Kleinjan en zuster Boer de Reus, van wie een achterkleinkind is geboren en na een uur is gestorven. Zuster van Garderen Kleinjan, die in het Antis Zorgboulevard verblijft voor het afbouwen en opbouwen van de juiste medicatie. Eline Kranendonk, die nog in het Sophia ziekenhuis verblijft. Zuster Bunk Stolk, de groei van de tumor is gestabiliseerd, maar ze gaan wel verder met de chemokuren. Zuster Den Otter Broekhuizen, die nu in Waadhoven in Sliedrecht verblijft. Voorbeden doen voor de gezinnen, waar zorgen zijn om kinderen. Voor het evangelisatiewerk, wat gedaan mag worden vanuit de gemeente. En in de dankzegging gedenken we dat broeder en zuster Drogendijk Den Otter deze week met hun kinderen en kleinkinderen mochten gedenken 55 jaar getrouwd te zijn. Willen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Wij die van het helspoor zijn afgegaan. Wij die tegen uw wetten zijn ingegaan. Wij die uw geboden hebben overtreden. Bij ons is enkel duisternis, ongerechtigheid en zonde. En het mag ons aanklagen op een zondag als deze, als vlak voor de kerstdagen uw huis weer leeg moet blijven en de diensten op een andere wijze gevolgd moeten worden. Heere, geef dat het ons tot schuld mag worden en dat wij het verstaan. Dit alles is om onze zonde, wat wij ervan hebben gemaakt en dat wij niet in waarheid voor u in de schuld gekomen zijn en dat wij onze ongerechtigheden voor u niet beleden hebben. U staat in uw recht als u ons zou verdoen en als er niets van ons zou overblijven en als de kerkdeuren in Barendrecht voorgoed dicht zouden gaan. Geef, Heer, dat die zaak ook door ons gezien, erkend en beleefd mogen worden. Dat in deze dagen, bekend als de donkere dagen voor kerst, dat wij het gaan overnemen. Dat volk dat in duisternis wandelt, dat zijn wij, mensenkinderen, die tegen u hebben gezondigd en geen van uw geboden hebben gehouden en in alle opzichten bij u in de schuld staan. O Heilige Geest, waar ze er nog zijn in de kerk of thuis, die rechtop menen te staan En die zich nog menen te kunnen beroemen op hun godsdienst, op hun werk, op alles wat van hen is. Neem gij het uit hun hand en maak ze arm en leeg voor u. Want uw woord mag het ons toch leren, dat waar de bij ons de beschaamdheid der aangezichten is, dat er bij u de barmhartigheden zijn en de goede tierenheden Gods van eeuwigheid. En dat is toch ook waarom gij ons nog weer samenbrengt, hier in uw huis of thuis, opdat de schriften open mogen gaan en uw woord bediend mag worden, en dat te midden van onze duisternis het licht der wereld mag schijnen. En we bidden u, o Heilige Geest, pas het woord van deze morgen toe aan onze hart. Open ons van nature gesloten hart voor uw woord. En open uw woord voor ons hart. Opdat we in deze dagen voor kerst, dat we de doorbreker mogen kennen en mogen zien in zijn algenoegzaamheid en in zijn volkomenheid, om in het leven van verloren zondaren door te breken en de verlossing die hij heeft verworven daaruit te werken tot eer van uw naam. En Heere, dan kent gij ons. Gij weet wie we allen zijn, van jong tot oud, in de kerk en thuis. Gij weet wat we nodig hebben. En dan mogen we u vragen om uw onmisbare zegen. Wilt u de Satan schelden, die zowel in de kerk als thuis ons kan afleiden op allerlei manieren, en dat het zaad van het evangelie geen vrucht draagt in de harten. Scheld hem, omdat hij geen kans zou krijgen om zijn duistere werken voort te zetten. En we bidden u, wees u in het bijzonder daar waar ze nu zitten, in de strijd en de worsteling van hun bestaan, die begeren dat uw genadelicht zou doorbreken in hun leven. Dan mogen het u toch vragen dat gij met uw woord krachtig zoudt werken, ook deze morgen, en zou doorbreken. Ja, dat alle worstelingen en vragen die er leven op de bodem van hun ziel, dat die mogen wegvallen. En dat ze geleid mogen worden tot het kruis. Om te mogen zien hoe daar de volkomen verlossing verworven is door de Heere Jezus Christus. Ach Heere, maar ook diegenen die wel luisteren. Die ook in de kerk misschien zitten. Maar die nog altijd leven voor eigen rekening. En daar ook nog nooit onder gebogen gaan. Maar nog altijd kunnen leven zoals ze geboren zijn. Zet gij ze stil. Wilt gij ze ontdekken aan de leegheid van een leven zonder u. En dat ze op de wereld geen hoop kunnen bouwen. En dat alles van de wereld wegvalt. En dat ze zo in de nood worden gebracht. En gaan vragen naar u en naar uw sterkte. Gedenk ook uw volk en kinderen. Zij die er in het begin zo iets van mogen kennen, van dat leven met u, waar u hebt gewerkt door uw woord en door uw geest, en die niet alleen zichzelf hebben leren kennen, maar ook u hebben leren kennen in uw Zoon, de Heere Jezus. Wilt u toch geven dat ze verder geleid mogen worden en dat ze al meer mogen ontdekken wat er ligt in de Christus der Schriften, opdat ze zo de koning aan de spits, in afhankelijkheid van hem, hem leren volgen. Ach Heere, zo is het onderscheiden, zoals we onder uw woord zitten. En uiteindelijk hebben we allen exact hetzelfde nodig. Dat u ons arm maakt in onszelf en vult met de rijkdom die er ligt in Christus. En dan mogen we u om vragen. Wees u met uw dienstknecht. Geef hem wat hij nodig heeft, een stem om te spreken, de hulp en de leiding van u, de Heilige Geest. En dat op de kansel, te midden van alles wat ook het anders maakt om uw woord te brengen dan in een normale setting, wilt u toch geven dat dat weg mag vallen. En dat uw woord zijn kracht mag doen. En als u dat zo vragen, dan mogen we heel de gemeente aan u opdragen. Als we denken aan een periode waarin evangelisatiewerk op een andere wijze als anders verricht mag worden, willen we vragen, wilt u dat werk ook zegenen? Opdat uw woord zijn loop mag hebben. En opdat ook mensen van buiten bereikt mogen worden met het evangelie van de Heer Jezus Christus. En ze in een periode waarin de kerst ook voor de mensen buiten anders zal zijn, dat ze toch de kerstboodschap op zich in mogen laten werken. Christus, Jezus, verschenen op aarde om zondaren te verlossen van schuld en straf. Gedenkt u de gezinnen, in het bijzonder de gezinnen waar zorgen zijn, waar spanningen zijn gerezen, waar moeite zijn. Gij weet ervan. Ook in deze tijd, als gezinnen veel meer op elkaar zijn aangewezen, maar dat soms ook extra zorg kan geven, mogen we u bidden. Wilt u zelf onder de jongeren en in de harten van kinderen werken? En wilt u geven aan de ouders de wijsheid, de liefde en de volharding om hun kinderen elke keer weer voor te gaan in de vrezen van uw naam? We mogen ook de zorgen van de gemeente voor uw aangezicht neerleggen. Als we denken aan het verdriet dat er gekomen is bij broeder Molenaar, zuster Gauw Kleinjan, zuster Boer de Reus, als daar een achterkleinkind zo kort na de bevalling is overleden. Wat een verdriet geeft het bij deze overgrootouders. En wat een verdriet zal het ook geven bij die ouders. Als er is uitgezien naar de geboorte. En als dan na de bevalling dat jonge leven zo ineens van hun wordt afgescheurd. We bidden u. Wilt u heel de familiekring gedenken. En in dit verdriet dat ze hun weg mogen wentelen op u de Heere. En wilt u hen tot troost, tot ondersteuning en tot bemoediging wezen. Zo bidden we om uw zegen. Dan mogen u ook vragen voor zuster van Garderen en Kleinjan, die in het Antes Zorgboulevard ook verblijft. Als ze daar ook is om te zoeken naar de juiste medicatie. Als er enerzijds moet worden afgebouwd en nieuwe medicatie moet worden opgebouwd, bidden we. Wilt u haar nabij zijn? En dat ze ook voor haarzelf mag ondervinden. Dat hoe goed de zorg van aardse doktoren ook is, dat ze boven dat alles is aangewezen op de zorg van u, de geneesheer der zielen. We bidden u voor de kleine Edin Kranendonk. Gij weet ook haar situatie. Hoe kwetsbaar ze is en wat ze nodig heeft. Ook blijkt hoe jonge levens ook van alle kanten aan allerlei gevaren onderhevig zijn. Dan mogen wij u bidden. Omring gij haar met uw zorg en wilt u alles geven. Ook voor het lichaam dat nodig is om aan te sterken en ook het ziekenhuis te kunnen verlaten. We mogen u bidden voor zuster Bunk-Stolk. Als de groei van de tumor gestabiliseerd is, geeft dat reden om uw naam te danken. Tegelijk ligt er nog een weg van chemokuren voor haar. En mogen u ook bidden of u ook die weg wilt zegenen. En dat de middelen die worden aangewend ook mogen bijdragen om de tumor te doen slinken. En ook daarin zal er veel door haar heen gaan en ook geestelijke vragen. Wilt u dan zelf u niet onbetuigd laten in haar hart en in haar leven? We bidden u voor zuster Den Otter Broekhuizen, die nu verblijft in Sliedrecht in Waardhoven. Dan mogen we u vragen, wilt u haar gedenken? Als gij ook weet wat ze op haar leeftijd, in haar situatie nodig heeft. Zie op haar in gunst van boven, heren. En wees u haar genadig. En schenk haar voor tijd en eeuwigheid alles wat ze behoeft. We mogen uw naam ook danken. Danken voor de zegeningen die u hebt willen geven aan broeder en zuster Drogendijk den Otter. Als zij in de achterliggende week met de kinderen en de kleinkinderen mochten gedenken 55 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden te zijn. Dan past het toch om uw naam daarvoor te danken en voor te erkennen. Alle zegeningen die gij hen hebt willen geven. Alles wat ze uit uw hand mochten ontvangen. En we bidden u, wees hen bij de voordeur een God van nabij. En als ze in uw wegen mogen gaan, wat zullen ze daarin ook de vrede en de vreugde ervan ondervinden. En wilt u hen dat geven? En zo is er veel om u te bidden. En ook veel om u voor te danken. Bovenal bidden we het u, o God alle genade. Werk gij in ons leven wonderen tot ere van uw naam. Verheerlijk uw Zoon in onze hart. Opdat we onderweg naar kerst, dat de bede in onze ziel mag zijn. Dat Jezus Christus woning mag maken in onze hart. En dat wilt gij toch werken onder de bediening der verzoening. En daarom bidden we naar uw eigen belofte. Woon en werk in ons midden. En dat door de dwaasheid der prediking, dwaze zondaar, wijs gemaakt mogen worden tot zaligheid. U aan uw eer komt. En de lof en de verheerlijking van uw naam mag klinken. Omwille wat gij hebt gedaan. We bidden het u. Om Christus wil. Uit genade. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 107e psalm. En daarvan het 7e vers. Doorriepen ze in de ellende den Heer ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden en hen het gevaar ontgaan. En wat er verder volgt in vers 7 van de 107e psalm. het amen van de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 118e psalm en daarvan het 9e vers. Ontsluit, ontsluit voor mijne schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en loven, zeren, majesteit. Vers 9 van 118 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het was in de zomer van 1944. 7 weken daarvoor waren de geallieerden geland in Normandië. Het grootscheepse offensief tegen het Duitse leger was nu echter in een impasse verdaagd. Het bleek dat het verzet van de Duitsers beter georganiseerd was dan men had gedacht. En het lukte de Britten, de Canadezen en de Amerikanen niet om er doorheen te komen. En een hele lange impasse dreigde er. Op hoog niveau vond er crisisoverleg plaats. En eind juli van die zomer startte onder leiding van de Amerikaanse generaal Bradley de operatie Cobra. En daarmee wilden de Amerikanen een doorbraak forceren in de Duitse verdedigingslinie. En zowel door de lucht als over het land werd de aanval ingezet. En het plan lukte. Er werd een bres geslagen in de Duitse verdedigingslinie. En de Amerikanen die konden optrekken richting het Franse achterland. En een maand later was Parijs veroverd. En was de vijand verslagen. Die doorbraak tijdens die operatie Cobra bleek van beslissend belang te zijn. En zo verloopt toch menig oorlog. In de strijd tegen de vijand moet er dan dikwijls een doorbraak worden gerealiseerd om een bres te slaan in de machtige verdedigingslinie van de tegenstander. En als die doorbraak er dan eenmaal is gekomen, dan ligt de overwinning ook binnen handbereik. Dat geldt nu ook voor de strijd tegen de geestelijke vijanden. Daarvoor moest de Heere Jezus Christus komen om een doorbraak te forceren. Dat zien we nou terug in onze tekst. En op deze laatste Adventszondag wordt de Heere Jezus daarmee getekend als de doorbreker. We willen naar gaan luisteren onder het thema doorbrekend adventslicht. 3 gedachten. In de eerste plaats een doorbraak. In de tweede plaats de doorbreker. En in de derde plaats de doorbrekers. Doorbrekend adventslicht. Een doorbraak, de doorbreker en de doorbrekers. Het was geen gemakkelijke tijd waarin de profeet Micha zijn werk heeft moeten doen. Eigenlijk weten we geen eens zoveel van hem. Als we kijken naar het eerste hoofdstuk, lezen we zijn naam. Micha. Eigenlijk Michaja. Dat wil zeggen, wie is als de Heere? Zijn geboorteplaats lezen we ook. Moreset Gat. We lezen dat in het 14e vers van hoofdstuk 1. Dat is een klein dorpje wat ook gelegen is bij Gat. Je zou kunnen zeggen gelegen tussen het bergland van Judea en de kust. Micha is dus een Moresiet. Eén die komt van het platteland. Hij was een tijdgenoot van de profeten Jesaja en Hosea. En hij heeft zijn werk gedaan in de dagen van de Judese koningen Jotam, Agas en Hiskia. En het was de tijd dat het volk van Israël het verbondsvolk corrompeert. En Micha die komt daartegen in verweer. Hij richt zich tot Samaria, het tienstammenrijk. En hij richt zich tot Juda, het tweestammenrijk. En als oordeelsprofeet moet Micha hen het oordeel aanzeggen vanwege de zonden van het volk. En als we het hele profetenboek Micha pakken, dan zien we dat met name in de eerste drie hoofdstukken, waar het vooral gaat over het gericht en over het oordeel. Dus ook in ons teksthoofdstuk. En de zonden van het volk, en u kunt dat meelezen, die worden indringend getekend. In vers 1 tot en met 5, over machtige leiders, die kwetsbare mensen uitbuiten. In vers 6 en 7 gaat het om het volk dat de ware profeten en daarmee ook Gods boodschap verwerpt. En in vers 8 en 9 gaat het over het recht dat struikelt op de straat. Het was niet zomaar iets onschuldigs wat er gebeurde onder het volk. De leiders, de machtigste mannen van het volk, die bedenken 's nachts op hun bed, vers 1, dan bedenken ze hun kwade plannen om de akkers, de huizen en de bezittingen, je zou zeggen van de kleine boeren, af te pakken. En als de dag aanbreekt, voeren ze hun plannen direct uit. En ze kunnen het ongestraft doen, want zowel politiek als juridisch hebben zij de macht in handen. Het sociale onrecht is enorm. Vers 8. De bezittingen die worden weggenomen. Vers 9. De huizen van de weduwen, de vrouwen mijns volks, die worden leeg geplunderd. Die weduwen die worden zelfs uit de huizen gezet. En vers 10. Van de kinderen wordt de erfenis beroofd. Dat gedrag dat kan toch niet ongestraft blijven. Zeker ook omdat die rijke machthebbers de boodschap van Micha niet willen horen. Ze willen hem monddood maken. En ze willen hem het zwijgen opleggen. Ze hebben liever een zachte, zalvende boodschap die goed in het gehoor klinkt en aangenaam is voor hun vlees, dan de ontdekkende boodschap van een ware dienstknecht van God. Toch zwijgt Micha niet. Integendeel, de profeet wijst hen op het naderende gericht van God. Zien dat in vers 3. Daarom, alzo zegt de Heere, zie, ik denk een kwaad over dit geslacht. En er zal een tijd komen, een tijd van grote ellende, waarin klaagzangen klinken vanwege de verwoestingen door de Assyriërs en de Babyloniërs. Het oordeel komt over dit ontrouwe en ongehoorzame volk. En vanwege hun zonde zullen ze in ballingschap worden gezonden. Vers 10. Maak u dan op en gaat heen. Want dit land zal de rust niet zijn. Omdat het verontreinigd is, zal het u verderven. En dat met een geweldige verderving. Het land der rust, het door God beloofde land, kan hen niet dragen vanwege hun zonde. Het land, om zo te zeggen, spuugt zijn inwoners uit. En het volk moet onder het oordeel het land uittrekken en optrekken naar Babel. God zal ze wegzenden in ballingschap. En dat is verdiend. Dat is hun rechtvaardig loon. Daar hebben ze het zelf naar gemaakt. Immers, zij hebben Gods wet overtreden. Zij hebben Gods roepstem naar zich neergelegd. Zij hebben Gods geduld veracht. En zij hebben Gods weldaden versmaad. Jacob zal om zijn zonden in ballingschap gaan. En Israël zal om haar ongerechtigheden het land worden uitgedreven. En daar zitten ze dan, ver van Jeruzalem, ver van God, gebonden en vastgeketend, vast onder het juk van de vijand. En in Babel zullen ze voor zich zien die koperen grendels, de ijzeren deuren, de boeien en de banden. En de weg terug, die is volledig geblokkeerd en gebarricadeerd. Het is onmogelijk dat er voor hen nog vrijheid komt. Maar stel je maar voor, jongens en meisjes, aan een groep soldaten die in de val is getrapt. Ze zijn gevangen genomen en ze zijn weggevoerd naar het land van de vijand. En daar komen ze in de gevangenis terecht en dan zitten ze daar opgesloten in een donkere cel. De bewakers voor de cel, ze kunnen er nooit uitkomen. Het is hermetisch gesloten. Nou, zo geldt dat nou eigenlijk ook voor die ballingen. Maar vertonen ze daarmee niet het beeld van een zondaar die door de val in Adam in de geestelijke slavernij en duisternis terecht is gekomen? De mens die gevangen zit in de banden van de vorst der duisternis. En zijn handen en zijn voeten die vastzitten in de boeien van de zonde. De mens die daar zit in een donkere dodencel te wachten totdat de eeuwige nacht invalt. Hoe kom je daaruit? Is dat wel eens de vraag, de worsteling van uw hart? Hoe je daar dan ook aan trekt en hoe je ook zorgt en hoe je het ook probeert en wat je ook werkt, die ketting die komt alleen maar vaster te zitten en die banden die gaan alleen maar des te sterker knellen. En je moet zeggen dat je helemaal vast zit aan de ketting van de Satan. En dat je gebonden zit onder de macht van zijn heerschappij. Zullen we nou eens kijken, wat zijn nou die vijanden waar een mens van nature aan vast zit? We zouden kunnen zeggen dat is eigenlijk een bondgenootschap van vijanden. De zonde, de wereld, de duivel, de dood. Ja, dat verderfelijke bondgenootschap, daar zit een mens zo aan vast. De zonde die je in de greep heeft. De wereld die je beheerst. De duivel die je verleidt, keer op keer. En de dood die als een zwaard hangt boven je hoofd. En u zit door eigen schuld gevangen. En het is onmogelijk om ooit de vrijheid terug te krijgen. Want er liggen nogal een obstakels en een barrières die de mens daar zelf heeft neergelegd. Hoe aangrijpend als je daar dan zit in het Babel der zonde. En je ziet dat je daar zelf nooit uit kan komen. En als je erachter komt dat die zondebanden knellen, maar dat je er zelf nooit los van kan komen. Als je verstaat dat het door eigen schuld is dat je in deze ellende terecht bent gekomen. Als je moet bedenken dat het oordeel waaronder u ligt, dat het geheel en al door uzelf is gekomen. En dat je het moet erkennen. Heren, het is naar recht als u mij wegstoot. Heren, ik heb straf verdiend. Ik heb mezelf uw oordeel waardig gemaakt. Want juist in die strijd tegen dat verderfelijke bondgenootschap komt de mens er ook achter dat hij die strijd onmogelijk zelf kan winnen. Want de overmacht van de vijand, die is te veel. Dat zijn er niet een banden waar een mens gebonden ligt. Sinds hij in Adam van zijn schepper is afgevallen en de duivel is toegevallen. De mens die slaaf van de duivel is geworden en die gebonden zit in de banden van de zonde en van de dood. Vijandelijke machten waar hij nooit doorheen kan komen. Denk toch maar eventjes aan die gevangenen, jongens en meisjes, daar in de cel. Dan zit hij daar in de cel. Dan zal het wel bij hem zijn boven gekomen. Hoe kom ik eruit? Maar dan ziet hij die dikke spijlen die hij onmogelijk stuk kan breken. En hij klopt dus op die muren en hij voelt wel aan dat die muren van beton zijn. Die krijgt hij ook nooit stuk. En de kerker die diep is en de vele bewakers. En dan nog eens de diepe gracht rondom het gevangencomplex. Het maakt het onmogelijk om eruit te komen. Hoe dan wel? Hoe kom je dan wel door die versperring heen? En hoe komt een zondaar dan wel weer in een herstelde gemeenschap met God? Kijkt in jezelf, als je kijkt om je heen, dan moet je toch zeggen, het is onmogelijk geworden. Maar is het u nou ook al eens tot nood geworden? Hebt u dat knellende juk en die aantrekkende banden wel eens voelen drukken op uw ziel? Je zou dat je vertwijfeld. Hij moest uitroepen. Hoe kan ik nou ooit nog zalig worden? Dat is toch de belijdenis van één die zich als een verlorene voor God leert kennen. Als je erachter komt dat je vastzit onder de heerschappij van de Satan en de angsten der hel je kunnen benauwen. En de banden des doods ook kunnen knellen. Maar wat nou onmogelijk is bij de mens, dat is nou mogelijk bij God. En dat zien we in onze tweede gedachte. De doorbreker. Want in zijn toorn gedenkt de Heere aan zijn ontferming. Want die onheilsprofeet Micha, die blijkt nou tegelijk ook de helsprofeet te zijn. De oordeelsprediker is ook de Christusprediker. Terwijl de zwaarste straffen worden aangekondigd, komt de Heere, zo lezen we, tot zijn overblijfsel, vers 12. Komt de Heere tot zijn overblijfsel met de belofte van genade en van vrede. Te midden van al die oordeelsaanzeggingen in de eerste drie hoofdstukken mag dan zo aan het einde van het tweede hoofdstuk de profeet ook spreken van hel. Van de kant van Micha en van de kant van het volk is het hopeloos. Maar God zegt, en vers 12 begint daarmee, ik zal. De Heere die zal een overblijfsel verzamelen in Babel. Ondanks Israëls zonde belooft de Heere nog verlossing. Hij zal een overblijfsel verzamelen. Dat overblijfsel dat bewaard is voor de zaligheid zal hij nou bijeenbrengen, bijeenvergaderen. Dat is trouwens een kenmerkende gedachte die we niet alleen bij de profeet Micha tegenkomen. Maar die we tegenkomen bij alle profeten, dat de Heere zich nog een rest, een overblijfsel zal behouden. En voor dit overblijfsel zal hij nou een vrije uitgeleide, zal hij nou bewerken. En hoe? Nou, door die doorbreker te geven. Waar onze tekst van spreekt. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Die doorbreker die zal een doorbraak forceren. Letterlijk staat er ha-pires. Dat is de baanbreker, de doorbreker. Degene die een bres slaat. Het is een militair beeld. Laat ik doen denken aan die operatie Cobra, waardoor één legereenheid een bres sloeg in de verdedigingslinie van de vijand. Of misschien hebben jullie het wel eens gehad, jongens en meisjes, dat je aan het spelen was, bijvoorbeeld in het bos met een aantal vrienden. En je ging daar door het bos heen en je wilde verder, maar ineens prikkeldraad en de weg was geblokkeerd. En een van jullie die tilde dat prikkeldraad omhoog, zodat jullie één voor één er onderdoor konden kruipen. Nou, zo'n doorbreker, die zal dus een doorbraak forceren om dat overblijfsel uit ballingschap te leiden. Die doorbreker komt. Gegarandeerd, dat is Gods belofte. Het is een straal van licht in een donkere nacht. Doorbrekend adventslicht van de komende doorbreker. Wie is hij? En wat doet hij? Dan moeten we tegen de achtergrond van onze tekst toch allereerst denken aan de vorst Zerubabel en de hoge priester Jozua. Zij zijn de doorbrekers geworden om het overblijfsel van Israël terug te brengen naar het land der vaderen. Zij gingen voorop om dat volk terug te leiden naar Israël. Maar het is wonderlijk dat ook in Joodse verklaringen, dat die in deze woorden al een messiaanse profetie hebben gehoord. Zij hebben in die doorbreker degene gezien die dat grote werk van de zaligheid zal gaan volbrengen. En boven Zerubabel stijgt dan ook het beeld uit van de Christus die komen zal. En daarom zijn deze woorden ook een adventsbelofte. Die profetie inderdaad, die slaat allereerst op de terugkeer van het overblijfsel uit ballingschap. Maar het vindt toch zijn diepste vervulling in Christus Jezus, die bevrijdt uit de macht van de zonde en van de boze. Hij is het die als de doorbreker die doorbraak forceert. Het woord doorbreker, dat spreekt ook van macht en van kracht. En dat zegt ons nou iets ook over het werk van de doorbreker. Hij is het die alle hindernissen opruimt. Hij is het die een opening forceert in de verdedigingsmuur. Hij is het die het gat slaat in de vijandelijke linie. Hij is het die de blokkades op de weg wegneemt. Hij is het die een bres slaat in de muur die scheiding maakt. En dat woord doorbreken, dat toont ook iets van zijn goddelijke kracht. Als een krijgsheld trekt hij voort om door vijandelijke linies heen te breken. Als een die bekleed is met macht, treedt hij naar voren om de weg open te breken. Maar dan moeten we dat beeld goed op ons laten inwerken. Want kijk, soms kan het gebeuren dat hulptroepen van buitenaf onderweg zijn om een doorbraak te forceren. Stel je me voor, er is iemand ontvoerd. Die is opgesloten in een huis. Op een bepaald ogenblik komen de mensen erachter, komt de politie erachter waar die persoon zich misschien zou kunnen verblijven. En dan gaat de politie met een grote macht onderweg naar dat huis om van buitenaf die doorbraak te forceren en die persoon ook te bevrijden. Maar hier gaat het niet om iemand die van buitenaf naar binnen komt. Deze doorbreker, die breekt door van binnenuit. Dat wil dus zeggen, hij is één van hen. Hij verblijft daar in Babel ook, onder het oordeel van de zonde. En hij is daar solidair met dat volk in hun ellende. Hij deelt daar het lot van hen die daar zitten in de gevangenis. Zo was dat met die vorst Zerubabel. Zo was het ook met de hoge priester Jozua. Maar zo is het toch ook met die gezalfde priesterkoning. Die tegelijk onze grote profeet is. Hij werd één van ons. Hij heeft onder ons gewoond. Jezus Christus, Gods doorbraak in deze wereld. Hij die in de stilte van de eeuwigheid zich bereid heeft verklaard om die strijd aan te binden tegen de zonde, tegen de duivel en tegen de dood. Toen hij het zei, zie ik kom, ik heb lust, o mijn God, om u welbehagen te doen. Achter die gesloten hemeldeur is de Heere Jezus van eeuwigheid af aangesteld als die grote doorbreker. En hij moest als die krijgsheld, moest hij van binnenuit, moest hij die doorbraak forceren. In de volheid van de tijd is hij daarom naar de aarde gekomen. En de hemelen die scheurden toen de Zoon van God als een kind geboren werd en gelegd werd in de kribbe in Bethlehemstal. Hij die mens is geworden onder de wet, die de menselijke natuur heeft aangenomen, die is doorgebroken in het door de zonde ontluisterde menselijk bestaan. En hij groeide op. Hij nam toe, zo lezen we in de evangelie, in grootte en in genade bij God en bij de mens. Hij heeft onder de mensen gewoond. En de mensen hebben gezien hoe Jezus, die doorbreker, voor hun aangezicht optrok. Het werk van de doorbreker werd gezien onder de mensen. Hij trok door op de weg die door de Vader voor hem was uitgedacht. Hij wist het, dat de straf op hem werd gelegd. En hij begreep het, dat hij onder het oordeel moest doorgaan. Hij moest die strijd aanbinden tegen die vijandelijke machten. De zonde, de duivel, de wereld en de dood. En wat een machten heeft hij niet moeten doorbreken om een vrijgeleide voor de zijnen te verwerven. Maar hij verschijnt vol heldenmoed om de vijand tegemoet te treden. En wat wij niet kunnen, die doorbraak forceren, dat doet hij. Hij die in alles heeft geleefd naar de wet van God. Hij die in alles het recht van God daaraan heeft voldaan. En hij blust door zijn dadelijke en leidelijke gehoorzaamheid. Daardoor blust hij het verterend vuur van Gods heilige toorn over de zonde. Hij breekt door de vijandelijke linies heen. En we zouden kunnen zeggen, heel zijn werk op aarde is nu samengevat in het ene woord, doorbrekerswerk. Hij moest dwars door al die vijandelijke linies moest hij heen breken. En met zijn goddelijke kracht moest hij door de muren doordringen. En al snel kwam de duivel met zijn verzoeking op hem af, toen hij verbleef in de woestijn. Hij deed er alles aan om de Heere Jezus ten val te brengen. En keer op keer wierp de duivel met zijn aanvallen zich op hem. Heere Jezus, hij moest de zonde door, om het zo te zeggen. Hij moest de straten door waar de zonden werden bedreven. En hij kwam in de huizen waar de zonden werden bedreven. En hij moest door de harten heen breken waar zonden werden bedreven. Hij moest de straf door die God vanwege de overtreding op de mens had gelegd. Maar hij moest die straf door opdat de woorden van Jesaja vervuld werden. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Hij moest de vloek door, die er ligt op iedere mens. Want zo leert de schrift het. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet, om dat te doen. Hij moest de dood door, die de bezoldiging van de zonde is. Hij moest de strijd aanbinden met de dood, om de angel uit de dood weg te nemen. Hij moest de hel door. Het was het zwaarste van het zwaarste, waar hij doorheen moest breken. Wat zag hij daar niet tegenop? Als hij daar in Gethsemane verblijft, en hij het gewicht en de zwaard van die drinkbeker op zich voelt afkomen. Om een opening in die bres te slaan, de dikke muren stuk te breken en die sterke poorten open te breken, moest hij de hel doorgaan. En al doorgaande zuchtte hij en klaagde hij: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar daar brak die doorbreker door het vertreden recht van God heen en door de gekrenkte deugden van God heen. En hij heeft daaraan volkomen genoeg gedaan, waardoor hij alle barrières en blokkades die op de weg liggen, heeft weggenomen. De rechtvaardigheid Gods, die met een vlammend zwaard voor hem stond, om hem neer te slaan. En de vloek van de verbroken wet, die hem dreigde te verpulveren. En de troepen vanuit de hel, die op hem aanvielen, met alle macht. Maar hij is er niet uit de weg gegaan. Als de grote doorbreker heeft hij de aanval op hen ingezet. En hij breekt met goddelijke kracht door de storm van Gods rechtvaardige toorn heen. En zo heeft hij doorbrekerswerk verricht. Als het ware is hij er met een dikke hamer, is hij er doorheen gekropen om die dikke muren kapot te slaan. En hij sloeg die bres. En hij maakte dat gat. En hij zorgde voor die opening. Zie daar. Al Als hij uit het graf van Jozef, uit het graf in die hof van Jozef van Arimathea, als hij daaruit naar buiten treedt. De bres is geslagen. De opening is er. Hij brak door de muren van dood en verderf heen. Hij heeft overwonnen de vijandelijke macht en de vijandelijke kracht. En Christus heeft al die vijanden, de zonde, de wereld en de dood, die heeft die geheel en al verminkt door met hen de strijd aan te binden. En hij heeft ze ontwapend, waardoor die vijand ten diepste aan de volgelingen van Christus geen letsel meer kan toebrengen. Die doorbreker die is doorgebroken. Toen is opgestaan uit de dood. Ja, toen heeft hij de weg terug naar het vaderhuis. En de weg terug naar het vaderhart heeft hij geopend. En zo heeft hij de toegang tot God en tot de heerlijkheid van God verworven. Hij doorbreekt die muren van zonde en van schuld. En als de levende is hij door de kracht en de macht van de dood heen gebroken. En hij heeft het licht, het leven en de vrede heeft hij aangebracht. En weet u, dat doorbrekende werk van die doorbreker, dat gaat nog steeds door. Hij is ten hemel gevaren. Vandaag gaat hij voort met zijn kerkvergaderend werk. En elke keer weer als hij verschijnt in het evangelie, in het gewaad van zijn woord, en door de werking van zijn Heilige Geest, dan breekt hij door onwederstandelijk. En als u nou ziet die dikke muren om uw hart, als je bij jezelf misschien ervaart de liefde voor de zon, en van binnen voelt de vijandschap tegen God, als grenzen van onmacht en onmogelijkheden, als die gaan oprijzen, wordt die doorbreker dan toch gepast en noodzakelijk. Wat krijg je die doorbreker dan toch nodig? Want hij breekt toch ook door in dat harde zondaarshart. Hij is het die het met de hamer van de wet dat harde hart verbrijzelt en in stukken slaat. En hij is het die door de werking van zijn Heilige Geest zo'n hart omzet en ombuigt. Die grote doorbreker die door al het verzet en alle vijandschap heen breekt. En die ook door ons ongelovige en onbekeerlijk hart moet doorbreken. Hij breekt het open, opdat er plaats komt voor zijn gerechtigheid. Hij werkt het berouw in het hart en die schuldverslagenheid over de zon. Je zo dat je een borg nodig krijgt voor je schuld en een middelaar voor je hart. En hij doorpriemt het oor, zodat je die rijke boodschap van de verlossing in Christus gaat verstaan. En hij opent de zielsogen, opdat je gaat ontdekken die volkomen gerechtigheid die ligt buiten jezelf, in de Heere Jezus Christus. En hij laat je zien de ruimte die er ligt in hem. En hij toont je wat er allemaal bij hem te verkrijgen valt. En hij opent je ogen, opdat je gaat zien dat hij de gewillige en de bekwame is. Dat waar van eigen kanten er geen enkele mogelijkheid is, dat de mogelijkheid nou open ligt door die grote doorbreker, die met zijn goddelijke kracht en macht de doorbraak heeft geforceerd. En nu is er een geopende weg om uit die gevangenis te komen En die doorbreker, die roept het u toe. Kom tot mij. Wend je tot mij. Volg mij. Zo breekt die doorbreker toch door de werking van zijn geest. Opdat zondaren op Christus raken aangewezen. En ze niet meer buiten hem kunnen. En ze hem gaan volgen. En dat brengt dan bij onze laatste gedachte. De doorbrekers. We zeiden het al, zelf komen ze onmogelijk uit de gevangenis. Was die doorbreker een doorbraak forceert en door die vijandelijke linies heen breekt, dan zal er ook iets gebeuren met hen die gevangen zaten. Dat zien we in het vervolg van vers 13. Ze zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heere in hun spits. Als hij dus voorop gaat, trekt hij hen als het ware mee. Hij maakt ze tot doorbrekers. Al doorbrekende volgen ze dus de doorbreker. En ze ontkomen door de bres die hij heeft geslagen. Dan staan er een aantal werkwoorden. Doorbreken. Door de poort gaan. Uittrekken. En heen gaan. Worden met die woorden nou niet die heerlijke tocht getekend waarin die vrijgeleiden mogen gaan? Het is de overwinningstocht door de poort, als het ware, als van een belegerde stad die bevrijd wordt en naar buiten treedt. Ze breken door. Denk nog even aan die operatie Cobra. Die eerste eenheid die heeft de bres geslagen en vervolgens gaan al die andere eenheden er doorheen. Eén voor één gaan ze het pad dat die doorbreker heeft gebaand. Hij heeft de weg gebaand voor hen die van zichzelf niet kunnen doorbreken. Hun doorbreken is dan ook zijn werk. Van zichzelf zaten ze vast in de boeien en in de kluisters. Ze konden geen stap op, geen kant op. En ze konden geen stap verzetten. Als die doorbreker de bres heeft geslagen, dan maakt hij het overblijfsel gaande. Dan kun je ook niet langer in Babel blijven. Maar dan wil je eruit. En je gaat verstaan dat het veilig is om achter die doorbreker aan te gaan. Zo keerde dat overblijfsel van Israël terug in hun dorpen en in hun steden. Ze trekken de poort uit. Ze laten Babel achter zich. Inderdaad, ze laten Babel en het leven van Babel achter zich. Wat blijft daar dan achter bij die poort? Daar blijft achter hun hoogmoed. Hun eigenwaan. Hun liefde tot de zonde. Hun boze lust. Dat is wat achterblijft. Alles van die oude mens. En dat willen ze ook niet meer meenemen op die weg. Alles wat hen daar heeft gebracht onder het oordeel van de zonde. En alles waardoor ze terecht in die gevangenis moesten verblijven, dat laten ze daarachter bij die poort, als ze die poort uittrekken. Maar de weg van Babel naar Jeruzalem, die is wel lang. Het is geen eenvoudige weg. Het is een weg vol kuilen. En een weg waar keien liggen. En de achtervolgers. De bestrijders en de verleiders weten hen daar ook wel weer te vinden. Het is een weg vol bezwaren en moeilijkheden. Het is bovendien een weg die ze nog nooit eerder zijn gegaan. Ze weten van zichzelf de weg niet. En dan kan het toch ook wel eens het hart onrustig maken. Maar dan gaat die doorbreker, die gaat voor en die zegt: zie op mij, volg mij, want achter mij ben je veilig. Hij baant in alles de weg. En dat is toch tot troost voor mensen die zelf dikwijls niet meer weten hoe het moet. De doorbreker, die gaat voorop. De Heere immers is hun spits. Hij breekt dus niet alleen die gesloten muur open, maar hij baant ook de weg. De weg naar het nieuwe Jeruzalem. En onderweg laat hij zich steeds meer kennen. Onderweg toont hij steeds duidelijker wie hij is. En zo gaan ze al meer in hem zien. En leren ze al meer hem kennen in zijn deugden. En mag zo het werk van Gods genade steeds meer en duidelijker gaan doorbreken in hun leven. En worden ze steeds verder geleid op die weg met die doorbreker. Nevels klaren op. De mist verdwijnt. En twijfels ebben weg. Als de geest van die doorbreker doorbreekt. Ze zien steeds beter wie ze zelf zijn. En wat ze er van zichzelf van maken. Maar ze krijgen ook steeds meer vrijmoedigheid in het uitgaan tot de Heere Jezus Christus. En ze mogen steeds sterker aan die Christus verbonden raken. Hij is het die hun slappe handen versterkt en hun struikelende knieën vaststelt. En zo wordt dan toch ook het werk van die doorbreker, wordt ook steeds zichtbaarder in hun leven. Ze dwalen maar niet wat rond, maar ze mogen gaan onder zijn vaste leiding. Oh, hij brengt wel eens op ongekende en onbegrepen wegen. Dan brengt hij je in het duister, in die donkere valleien, omdat hij je wil leren dat je in eigen kracht niet staande kan blijven. En dan laat hij op die weg zijn licht weer opgaan in de duisternis. Soms laat hij het toe dat de verzoeker, de verleider, benauwd en beproefd. Maar daarmee stelt hij het geloof op de proef om te zien of zo'n een het ook in waarheid en in alles van hem verwacht. En kan hij ook wel eens iets van ons afnemen, wat we zo koesterden, omdat hij ons ook wil leren om als arme zondaren enkel en alleen te leren leven van zijn genade. De weg kan zwaar zijn. Een weg vol bochten, scherend langs diepe ravijnen. Maar de troost is dat er nou geen weg is waar hij niet eerder is geweest. En voelt u de last van de zonde misschien drukken op uw schouders? Hij is er die de zonde last heeft weggenomen en heeft weggedragen aan het vloekhout van het kruis. En hebt u misschien van die momenten dat de duivel zo tekeer gaat en van alles bij je binnenwerpt? Jezus Christus heeft in de woestijn en aan het kruis de verzoeking van de Satan weerstaan. Voelt u misschien wel eens smaad en laster over u afkomen? Zaken waar jij je niet tegen kan verdedigen. Als anderen een heel verhaal over uw rondbazuin. Hij werd ook op valse gronden werd hij veroordeeld. Was het misschien wel eens is dat vrienden je hebben verlaten en mensen je in de steek hebben gelaten en je erachter bent gekomen dat mensen maar slechte raadgevers zijn? Hij moest het ondervinden. Hoe in Gethsemane al zijn discipelen hem verlieten en hij daar alleen bleef met de vijand. Hebt u misschien van die tijden dat u bevreesd bent voor de dood? Hij was het. Toen hij daar kroop in de hof van de Gethsemane en voelde dat de dood op hem afkwam. Dat je wel eens de tijden hebt dat je denkt, heeft God mij verlaten? Weet hij niet meer van mij? Christus, die in het kruis het heeft uitgeroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij is het die toch uitnodigt om uw voetstappen te zetten in zijn spoor. En als de koning wil hij aan de spits treden. En zo trekt hij aan het hoofd van het leger op om zijn manschappen te leiden en te brengen naar Jeruzalem. Maar hij beschermt ze ook en hij verdedigt ze als de aanvallen van de vijand zich op hen richten. Hij springt voor hen in de bres. En dat is toch hun troost. Die doorbreker die voorop gaat. En die doorbreker die hen leidt naar die andere poort. De poort van Jeruzalem. Waar hij dat overblijfsel veilig doorheen leidt. Hij leidt hen veilig in de stad van God. En hij brengt ze thuis. Hij gaat voorop bij het uittrekken uit de poort van Babel. Maar hij gaat ook voorop bij het binnentrekken van de poorten van Jeruzalem. En zo is het van het begin tot het einde, is het het werk van die grote doorbreker. En dan nog één ding. Maar besef wel. Deze doorbreker zal doorbreken tegen een boze en goddeloze wereld. En hij zal met een ijzeren scepter verslaan allen die tegen hem opstaan. Wie een vijand is en blijft van deze Christus, die zullen door het werk van deze doorbreker worden verpletterd. Want hij zal komen met vlammend vuur, wraakdoende over hen die God niet kennen en die het evangelie van Jezus Christus verwerpen. Proeven we daarin ook de ernst. Met deze doorbreker valt niet te spotten. Hij heeft een arm met macht om al zijn vijanden neer te werpen. En eens zal hij op die laatste dag, zal hij al die vijanden verzamelen. En die zullen daar voor zijn voeten worden neergelegd. En dan zal hij die vijanden verpletteren in zijn toorn. En als u dan nog zich bevindt in de gevangenis van de zonde, dan zal hij u opzoeken en bezoeken in zijn toorn. Deze doorbreker, hij is nu nog gewillig om u uit het Babel der zonde te leiden en te brengen op de weg naar het nieuwe Jeruzalem. En zie dan toch die geopende deur die geopend is door die grote doorbreker. Een deur der hoop, ja, voor ballingen, voor gevangenen, voor hen die in duisternis zijn gezeten. En als u zelf geen weg weet, en als u niet verstaat hoe u ooit eruit kan komen, het in die donkere dodencel je wel eens de gevoelens van wanhoop en moedeloosheid kan overvallen, hoor deze adventsprofetie. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Ze zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En een koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heere in hun spits. Richt dan toch uw oog en uw hart op hem. en volg hem. Want te midden van het dreigende oordeel is hij de geopende deur, de doorbreker. Voor verloren ballingen het doorbrekend adventslicht in de duisternis van deze wereld. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Drie-eenige God, uw naam zij gedankt en erkend, dat gij voor die doorbreker hebt gezorgd. Dat gij, o Heere Jezus Christus, de hemelse heerlijkheid hebt verlaten en op aarde zijt gekomen om door te breken door die muur van het vertreden recht Gods en de gekrenkte deugden Gods, opdat er zo een opening, een bres geslagen is en de weg terug naar het vaderhart en het vaderhuis geopend. O geef, o Heilige Geest, dat we niet zelf met onze hamers en met onze krachten aan het werk gaan. Hoe godsdienstig en vroom die hamers er misschien ook uitzien, maar wilt u ze uit onze handen slaan en wilt u ons leren zien op de bres die geslagen is door Christus de Heer, omdat we achter hem aankomen en hem leren volgen. Wilt u zo met ons gaan, ook als we van hier gaan of als we thuis ook de zondag verder zullen besteden. Breng ook vanmiddag samen rondom uw woord. Vergeef wat zondig was, wat voor u was achtervolgend met uw zegen. Om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 105e psalm en daarvan het 24e vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. De zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.